Welkom bij Samen in de Overgang, een miniserie podcast over de overgang in relaties. Voor vrouwen en mannen van die vrouwen van pak een beet 40 jaar en ouder, grote kans dat je dit niet wist. Deze vierde aflevering gaat over het verliezen van je partner aan de overgang, met als titel Omdat ze helemaal niet meer lijkt te zijn wie ze was.
Mijn naam is Regine Teuns, ik ben KAM-registertherapeut, hormoonbalansexpert, leefstijl- en voedingsdeskundige en schrijfster van Leef je leven in balans. Ik zal het onderwerp ook vandaag belichten vanuit hormoonbalans en leefstijl.
Mijn naam is Mirella Brok, ik ben relatietherapeut, hoofdredacteur van Over Psychologie en schrijfster van Lief. Ik heb je iets meer te melden. En ik zal ook vandaag ons onderwerp belichten vanuit de praktijk van relatietherapie. En vandaag komen de verschillende misstanden over de overgang voorbij. Want deze serie heet Samen in de Overgang. En samen met wie dan? Nou ja, misschien wel samen met je partner. En van die partners hoor ik zo nu en dan in mijn praktijk wel eens wat misstanden rondom de overgang. Of rondom hormonen, patronen, hoe daarmee om te gaan. Moeilijk. Herken je dat, Regine?
Ik zie natuurlijk de partners niet samen, hè, zoals jij. En alleen de dames. Ja, dan is het misschien wel eens wat ongenuanceerder zelfs, hè? Want die vertellen dan wel wat er tegen ze gezegd werd.
Of hoe het is binnengekomen.
Of hoe ze het in ieder geval onthouden hebben.
Mm-hmm.
Ja, en dat kan wel eens heftig zijn en dat begrijp ik ook. Want het is ook, hè, veel vrouwen hebben zelf al niet helemaal in de gaten wat er eigenlijk in hun lijf gaande is, waarom dat is en wat ze daaraan kunnen doen. Laat staan dat de mannen het begrijpen.
Ja, mannen of vrouwen, de liefjes van.
Precies,
ja. Wat is dan bijvoorbeeld een misvatting die je tegenkomt?
Nou, de eerste misvatting is inderdaad dat de vrouwen zelf, maar zeker ook mannen, we houden het maar even op mannen dan, hè, ook al kunnen dat ook vrouwen zijn enzovoort. Het kan natuurlijk ook zijn dat een vrouw er alleen voor staat en dat er geen partner is.
Een vrouw kan zelf natuurlijk ook een misvatting hebben. Zeker. Ja, dan houden we hem open, deze podcast. Goed idee, ja. Doen we.
En anders zijn het misschien collega's, zussen, vriendinnen of... maar goed, we hebben het dan nu over relaties en mannen. Om het een beetje simpel te houden. Mm-hmm. Ja, dat de overgang pas zou beginnen als iemand oud is. Mm-hmm. Hè? En dat is natuurlijk niet aan de hand. Dat hebben we in de vorige drie podcast eigenlijk al uitgebreid aan de orde laten komen, dat je hormonen beginnen eigenlijk te veranderen op je 35ste. Waarschijnlijk in een gemiddelde situatie, waarschijnlijk zonder klachten, begint echt wel te veranderen zo vanaf je 40ste. Bij de een wat later, bij sommigen dus wat eerder. En naarmate die hormonen veranderen en met name dalen, dan ontstaan er ook klachten. Ja, en 40, 42, 45 is tegenwoordig absoluut niet oud. Verre daarvan eigenlijk.
Ik ben blij dat je het zegt.
Ja, nou ja, 60 is ook niet oud. Maar ja, het is echt een misverstand. Ja, dat zou betekenen dat, het is een beetje gekoppeld aan het einde van vrouw zijn. En het tegendeel is waar. Wil je dat ik hier dieper op inga? Want kort gezegd eigenlijk, hè, want we gaan er al heel diep op in iedere podcast, maar kort gezegd, ja, we worden ouder.
Mm-hmm.
Dat kan door de manier waarop we leven in de westerse wereld, door medicatie, door goede medische zorg. En eigenlijk worden we nu ouder dan onze hormonen. En waar we 120 jaar, 130 jaar geleden gemiddeld 50 werden, met uitschieters naar boven en beneden, worden we nu, als we het over vrouwen hebben, meen ik gemiddeld 89 of zo. Het is even ongeveer.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat we 39 tot 49 jaar na dat die hormonen beginnen te veranderen, nog voor de boeg is.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een verandering met vroeger.
Dat bedoel je met verre van het einde van het leven?
Zeker verre van het einde van het leven, ja. Meer dan de helft van je volwassen leven ligt nog voor je. Dus nee, de overgang en klachten door veranderende hormonen hebben echt niets te maken met
oud zijn,
leeftijd, nee.
Over psychologie. En dan vind ik het wel grappig, als we beginnen met deze podcast, dat... dat het gaat over, oké, wat wordt er gezegd, maar ook hoe komt het binnen. En ik merk bij mezelf dus heel leuk op hoe het binnenkomt. Hè? De overgang is toch pas als ze oud is. En dan zit ik meteen op de kast. Wie noem je oud, denk ik dan. Terwijl het eigenlijk ook een compliment kan zijn. Hè? Van, goh, dat is toch pas als mensen oud zijn. En jij bent toch nog niet oud. En ik denk dat dit soort misverstanden, over misverstanden, dat ik die heel erg interessant vind. Dus als er dingen worden gezegd over de overgang, of over hoe wij doen in de overgang, of waar we last van hebben in de overgang, dat het steeds interessant is om te kijken, maar wat wordt er nou echt gezegd? En met welke intentie? Wat voor intentie zit er achter deze opmerking? En misschien als we de rest van de misverstanden gaan zien met die zachte blik, dat de relaties harmonieus blijven.
Over psychologie.
Oh, en ik merk dat ik helemaal enthousiast word van dit misverstand, Regie. Want ik donder meteen door naar een misverstand wat ik vaak hoor in mijn praktijk. Namelijk dat partners het idee hebben, oh, ik mag hier niks over zeggen. Zodra het over hormonen gaat, en dan trek ik hem nog even langer dan alleen de overgang waar wij het over hebben, maar ook dat iets één keer in de 4 weken vaker voorkomt dan anders. Of hè, tijdens die zwangerschap. En dan hoor ik al die voetjes over het ijs schuifelen. Mensen worden zo voorzichtig. En ik denk dat het ook een misverstand is, hoor, dat partners niks zouden mogen zeggen over dat iemand hormonaal is. Wat ik wel vaak hoor is dat die misvatting ergens begonnen is. Bijvoorbeeld een ervaring dat ze erover zijn begonnen en dat de ander dan boos is geworden. Hè? Oorzaak, gevolg, actie, reactie. En wat ik dan graag doe in mijn praktijk is dat ik even achteruit en vooruit spoel. Dus laten we even een oefening doen met de luisteraars. Herinner je even een moment, lieve luisteraar, waarin je iets zei tegen iemand over iets hormonaal. Waarbij je merkt, die komt niet lekker binnen. En dan spoelen we dus even achteruit. Hè? Dus je had als partner vast goede redenen om te beginnen over die overgang of over hormonen. Maar ga nog eens na wat je intentie was over die opmerking. En drukte je de door jou gekozen woorden die intentie dan juist uit? En wat gebeurde er vlak voor je opmerking waardoor jouw intentie ontstond? Neem nog even je perspectief in en denk wat jouw partnersperspectief was op dat moment, wat er gebeurde. Als dat nou haar perspectief was, als dat voor haar op dat moment de waarheid was, hoe zou ze dan jouw woorden geïnterpreteerd hebben, vermoedelijk? Wat leer je nou van dit achteruitspoelen? En heb je zin om ook vooruit te spoelen? Denk eens terug naar de boosheid die volgde na jouw opmerking. Hoe zag die boosheid eruit? En wat deed je lief met die boosheid? Hoe kwam die boosheid bij jou binnen? En wat deed jij er vervolgens mee? Hoe denk je dat jouw lief dat weer interpreteerde? En op welke manier kun jij vanavond terugkomen op deze ervaring? Wat zou je willen zeggen hierover? Kom je niet helemaal lekker op de antwoorden nu naar deze oefening? Dat is geen probleem. Ik heb gewoon nog een laatste tip. De eerstvolgende keer dat je denkt, oh kak, dit zijn de hormonen. En je hebt het idee, daar mag ik dus niks over zeggen. Probeer dan de reactie, ach lief, het is ook allemaal niet gemakkelijk, hè. En die kun je eventueel gewoon zachtjes tegen jezelf zeggen. Of hardop tegen je schat. Ik ben benieuwd wat dat je oplevert.
Over psychologie.
Want jij, Regine, het is ook echt niet gemakkelijk, hè? De klachten waar we het over hebben, bijvoorbeeld opvliegers. Ik hoor van collega's zo nu en dan over de impact van opvliegers. Hoor jij over opvliegers misverstanden?
Ja, die opvliegers, dat zijn een beetje de kapstokken, hè, van de overgang. Terwijl vaak de eerste jaren er andere klachten zijn. En die opvliegers dan nog helemaal niet aan de orde zijn. Maar zeker, tuurlijk hoor ik dat. En volgens mij het ergste wat je tegen een vrouw kunt zeggen is, ach lieverd, heb je het een beetje warm? Want een opvlieger is alles behalve het een beetje warm hebben. En ik luister net echt bijna met open mond naar jou, dat ik denk, oh, kun je er zo ook mee omgaan? Omdat ik altijd wel het gevoel heb dat die hele, nou, dat alles wat hormonaal is en veranderende hormonen en overgang, dat mannen gewoon totaal vreemd is. Wat ergens ook wel logisch is. Want vrouwen hebben dan zo'n maand systeem. Een dans die begint op dag 1 en eindigt op dag 28 of zo. Hè? Of 30 of 32. En mannen hebben een dagsysteem. Dat ziet er zoveel simpeler uit. Dus ja, dat daar gewoon niet alleen mentaal, maar ook biologisch een groot verschil is, is een feit. Maar het zou handig zijn als mannen begrijpen wat een opvlieger is. En dat is inderdaad niet het een beetje warm hebben. Zeker krijgen vrouwen het warm. Maar het is zo'n abrupte, flinke verhoging van je lichaamstemperatuur. Dat je bijna het gevoel hebt dat je in brand staat van binnen. En die hitte die verspreidt zich. Je krijgt misschien een rood hoofd, vlekken in je nek. En gaat als reactie zweten. Niet elke vrouw zal dat doen, maar sommigen heel erg. Je kunt er 3 hebben op een dag, maar er kunnen er ook zomaar 30 zijn. Die komen op de meest onhandige momenten. Duren misschien heel kort, een minuutje of enkele minuten, maar soms wel een kwartier. En als dit 's nachts gebeurt, dan komt daar nog eens bij dat je vaak hartstikke bezweet in je bed ligt. Wat daarna afkoelt, waardoor alles niet alleen klam, maar ook weer ijskoud aanvoelt. Dat is ontzettend vervelend. Nou, dat is anders dan lekker in het zonnetje liggen en het een beetje warm hebben. Hè?
Mm-hmm.
En opvliegers hebben daarnaast een bijeffect. Dus je kunt echt misselijk zijn, je rillerig voelen. Ziek voelen dus ook, hè, dan lijkt het bijna op koorts, in de war raken, extreem vermoeid zijn na zo'n opvliegen, zeker als hij wat langer duurt, totaal je focus verliezen, dat lijkt me logisch, en er kan zelfs angst of paniek ontstaan, hè, want je lichaam herkent ook, of ziet dit ook als een stresssituatie, dat die kachel zo hoog oploopt.
Mm-hmm.
Dat is stress. Dus daar hoort paniek bij. Dit heeft niets meer te maken met het een beetje warm hebben.
Over psychologie.
Ik weet niet of dit beeld, ik hou van beelden, of dit beeld helpt. Ik was afgelopen weekend in de sauna en het was zo rond het vriespunt. En je zag dus mensen, stelletjes, vriendinnen uit de sauna komen en dan even een rondje buiten lopen om af te koelen. En omdat het zo koud was en omdat het avond was en een bepaald soort verlichting was, zag je dus echt de stoom van die lichamen afkomen. Want die komen uit de sauna van, weet ik veel, 70 graden of zo, 80 graden en lopen 0 in. En ik vond het wel, intrigerend om dat te zien. En dat deed mij denken aan een filmpje wat ik ooit heb gezien van een Afro-Amerikaanse vrouw die in een honkbalstadion buiten zat, met handschoenen aan, dus ook een beetje koud neem ik aan. En zij had een lekker kaal koppie. En zij kreeg een opvlieger terwijl ze gefilmd werd en de stoom kwam letterlijk van haar hoofd af. Dat geeft aan hoe warm is. Het is overigens niet zo, maar dat komt uitgebreid aan de orde in 2 korte video's die ik op YouTube heb staan op het Eerste Hulp bij Overgangsklachten. Het is niet zo dat er iets kapot is, wat heel vaak beweerd wordt, en dat je vrouw het niet meer doet. Nee, het is een evolutionair principe dit, wat ik daarin eigenlijk uitleg, wat heel logisch is.
Mm-hmm.
Maar goed, desalniettemin heel vervelend. Ja. Als mannen begrijpen hoe heftig zo'n gewaarwording is en hoe onzeker je er ook door kunt gaan voelen, omdat je geen besef hebt en geen idee wanneer het je gaat overvallen, ja, dat zou alvast helpen. En dan zou de opmerking, heb je het een beetje warm, misschien ook vervangen kunnen worden door iets anders.
Ja.
Herrot voor je. Dat zou wel beter zijn, ja. Denk ik.
Ja. Die mildheid, die lieve, aandachtige ogen.
Over psychologie.
Goh jee, en als je zo dat beeld schetst, hè, dan denk ik, oh man, ik denk het aanschouwen van een medemens die ergens heftigs doorheen, door iets heftigs heen gaat, dat het aanschouwen ook best wel wat doet met mensen. Dus te zien, dit gebeurt jou en ik kan niks doen. Ik kan het niet koeler maken, ik kan het niet beter maken, ik heb niks te bieden aan een vrouw die ervaart wat jij omschrijft. En ik denk dat dat ook wel een misverstand is wat ik in de praktijk hoor. Ik kan niks doen, ik kan het niet verbeteren. En ik denk dat dat ook waar is, hè. Iemand staat daar dan op dat moment heel erg alleen voor, want die biologie kun je niet beïnvloeden, niet op dat moment. Maar tegelijkertijd denk ik dat niks doen, dat ook niet waar is. Want we hebben natuurlijk altijd wel invloed met hoe je omgaat met wat je aanschouwt en wat er bestaat. En ik heb net tegen die oefening over patronen. Laat ik nog zo'n oefening doen. Dan kan het lekker goed inslijten.
Over psychologie.
In de eerste 3 podcasts spraken Regine en ik over 1, omdat het de laatste tijd allemaal wat stroever gaat, seksueel. 2, omdat we elkaar de laatste tijd zo moeilijk kunnen begrijpen. En 3, omdat we de laatste tijd nog amper iets leuks doen samen. Welke van deze podcasts herken je in je relatie? Neem maar even een moment om zonder restricties na te denken over dit thema, zonder censuur, gewoon even ongegeneerd denken. Ja, want zij. Ja, dan zul je gelijk hebben. Ja, want zij. En ik neem aan dat niet lekker valt bij je en dat het je raakt. Wat raakt je en hoe komt het dat het jou zo raakt? Hè? Hoe komt het dat de klachten die zij heeft en de manier waarop ze daarmee omgaat jou zo raakt? Want dat is ook niet niks voor jou, hè? En dan heb je toch ook eigenlijk hele goede redenen om met pijn te reageren of boosheid of met zorg. Wat is dan meestal je reactie? Nou, dat lijkt me heel menselijk. En wat doe je dan met die reactie? Is dat de bedoeling? Ja, op dat moment misschien wel, maar op dit moment, nu we er rustig op terugkijken, welke reactie had je eigenlijk willen geven op het moment dat het stroeven gaat, op het moment dat je elkaar lastig begrijpt, of op het moment dat je samen niks leuks meer doet? Herhaal dat nog eens voor jezelf. Wat zou je eigenlijk willen geven? En ga dan even terug naar haar. Welke goede redenen zal zij hebben voor haar gedragpijnsje? Want je hoort het haar vast zeggen, al 100 keer. Vertaal het in je hoofd even naar misschien wat meer vriendelijke woorden. Als dit is hoe zij het ongenuanceerd beleeft, hoe is dat dan voor haar? Welk gedrag denk je dat zij van jou nodig heeft? En is dat hetzelfde als de reactie die je eigenlijk wenst te geven? Misschien kun je dit gedachte-experiment wat je net hebt gehad vanavond eens vertellen tegen haar. En mocht je dit uitdagend vinden, deze oefening, lees dan eens in het boek Lief, ik heb je iets meer te melden. Waar Koopje van Straten ze nu en dan ook hierover puzzelt.
Over psychologie. Ik luister naar jou en ik merk dat ik echt denk, volgens mij heb jij een hartstikke lieve, gevoelige man die openstaat voor dit soort tips en daarover nadenkt. En dan denk ik, oh wat heerlijk, want ik merk wel dat ik gewoon een ander verleden heb misschien.
Ah ja?
Ik heb het niet over mijn huidige leven, maar dat ik wel wat andere dingen heb meegemaakt in het verleden. En ook wel wat andere dingen hoor in de praktijk. En echt zo naar jou zitten kijken, heel geïnteresseerd. En denk, jeetje, gaan mannen hiervoor openstaan? Weet je wel, zijn mannen niet gewoon ook wel eens botte horken? Die gewoon denken, jezus, gedoe altijd. En zit je weer niet lekker in vel? Weer gesodemieter? En kan het ook een keer gezellig? En dus ik ben eigenlijk een beetje verbaasd dat ik denk, nou, dit is een andere wereld dan de wereld die ik heel vaak tegenkom. Kun je dat voorstellen? Heb jij dit soort mannen in de praktijk, denk ik dan? Ja,
ja, Ja.
Maar je knikt echt heel hard, ja.
Ja. Ik vind het heel leuk dat je jezelf voorstelt van tegen wie heeft Mirella dit?
Ja.
Ik denk inderdaad dat de mannen zijn die deze oefening horen, die denken, geen idee.
Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker dat maar, die er zijn.
En niet alleen mannen. Ik denk ook vrouwen. Ik denk dat er personen zijn op deze wereld die denken, dit is me te vaag of dit gaat me te diep of ik ben er kwijt. En die man heb ik zeker ook in de praktijk. Dus die man heb ik soms ook thuis zitten. En ik heb mannen echt voor ogen nu dat ik denk, inderdaad heb ik die man in de praktijk. En dan komen er allerlei mannen poppen in me op. En ook soms mijn partner. Want is net een echt mens, mijn lief. Die is de ene keer wat meer ongeduldig of wat korter door de bocht. En de andere keer heeft hij veel geduld en staat hij helemaal open. En dan zou hij helemaal in mee kunnen. En zo ook die mannen in mijn praktijk. In de praktijk zie ik of een man mee is, ja of nee. Zie ik naar de eerste twee regels al, oh nee.
Andere
dan,
weg.
Precies, en dan stuur ik hem bij, al dan niet met visuele middelen. Of laat ik heel de oefening los. En het is nu natuurlijk niet met deze podcast. Dus vandaar dat ik me afvraag, oh ja, zou dit werken in een podcast? Leuk om jouw reactie te zien. En misschien ook wel leuk, lieve mensen, om jullie reacties te zien in de comments. Ik ben wel nieuwsgierig of deze oefeningen werken.
Ja.
Ah, en dat allemaal terzijde.
Ja, dat allemaal terzijde. Off the record even, ja.
Ja, off the record, ja. On the record.
Ja, nou ja, goed. Als het, ik kan me voorstellen dat er inderdaad mannen zijn die denken,
En die zijn we verloren nu. Met
die
deze
zijn we verloren, die luisteren nu al niet meer. Dus het heeft geen zinloos. Over psychologie. Ja, is het toch nog altijd belangrijk om te weten dat het echt een heftige periode is. Zoals je weet, vind ik dat je in ieder geval fysiek daar iets aan kunt doen. Mm-hmm. Of je dat wilt, is een tweede. Er zijn meer tips, hè, leefstijltips. Voeding, er zijn absoluut een heleboel dingen die je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat je minder last hebt.
En dan even dat ik je goed begrijp, dan heb ik het niet over de partners van, maar over de persoon die in die overgang, die beleeft, ja, die klachten beleeft.
Zeker, ja, natuurlijk heb ik het over geen. Ja,
die kan van alles doen.
Die kan van alles doen. Het is leuk als de man een beetje meedoen natuurlijk dan, want het maakt het wel gemakkelijker, hè? Als alcohol bijvoorbeeld toch maar weer die opvliegers heel erg aanjaagt. En dat is namelijk zo.
Mm-hmm.
Ja, helpt het misschien wel als een man dan denkt, nou, ik trek niet die fles wijn open. Goh, wat ben je weer saai dat je niet even meedoet.
Mm.
Dus zeker, weet je, het is ooit zijn partners samen de reis begonnen. Hè? Het is een beetje samen uit, samen thuis. Hè? Mm-hmm. En het is ook niet zo dat alleen vrouwen hier doorheen gaan. Weliswaar vallen vrouwen in één klap van een rots, hormonaal.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, oestradiol daalt als een gek, progesteron daalt nog wat harder. En ook testosteron, hè, want ook vrouwen hebben testosteron. Ook testosteron halveert of meer. Dat gaat in een recordtempo in een aantal jaar, maar ook mannen maken dat mee. Alleen het start vaak net even ietsjes later en gaat zo gestaag. Mannen rollen van een heuveltje. Maar komen uiteindelijk ook op een punt waar zij de klachten gaan ervaren van dalend testosteron, progesteron, DHEA. De hormonen en prohormonen of hormoonvoorlopers in een mannenlijf. Dus het is niet zo. Vrouwen maken dit mee en mannen hebben allemaal nergens last van. En het is alleen maar allemaal heel vervelend en irritant. Hè? We maken het samen mee. En op het moment dat een man gaat merken dat er wat klachten ontstaan door dalende hormonen, is het ook wel fijn dat die vrouw terug doet wat hij voor haar heeft gedaan toen zij 45, 50 was. Ja, want eigenlijk het allerlaatste wat je wil is dat je partner van je verwijderd raakt, juist als je in deze fase van je leven zit, wat niet de makkelijkste fase is. En alhoewel klachten tijdens de overgang dus absoluut niet nodig zijn, in ieder geval niet in een ernstige mate, vraagt de overgang zeker aanpassing. En is het een periode waarin dingen veranderen? En is er begrip nodig onderling en samenwerking? Het is echt samen uit, samen thuis. En nu is zij dus aan de beurt, maar hij komt ook nog aan de beurt. Over psychologie.
waar ik op aan zou willen haken, waar ik op aanga, is dat we een podcast doen over menopauze en hoe dat voor vrouwen is. En hoeveel daar nog in ongeweten is. Maar wat je bij het nu over hebt, die klachten van mannen die ook in een overgang komen, daar weet ik helemaal niks over. Zullen we dat op het einde van de podcast nog even als extra onderwerp even belichten? Dat is wel interessant.
Ja, helemaal okay. Goed.
Dan haak ik nu aan, hebben we die geparkeerd, op dat andere stuk. Dat je zegt samen uit, samen thuis. En dat het zo belangrijk is om uit respect voor de relatie die er is en die er zal zijn, samen door te gaan. En er is inderdaad een jij en er is een ik en er is een jij en ik samen, denk ik, hè, in een relatie. Daarmee bedoel ik te zeggen, mensen die niet in die overgang zitten, die kunnen verder en die kunnen ook los van hun lief verder. En ze nu dan even gewoon op zichzelf gaan staan en voor zichzelf goed zorgen. Zorgen voor manieren waarop je kalmeert, oplaadt en je gedachten verzet. En vanaf die plek waar je relaxed bent, kun je lief zien staan met haar kruisje. En ik denk dat het hoogst haalbare is dat je haar voldoende vertrouwt dat zij haar kruisje kan dragen. En haar soms aanmoedigt. Go, liefje, go. We hebben een L, we hebben een I, we hebben een E, we hebben een F. Liefje! Maar dat ook scheidt van jezelf. Liefje is bezig met heel veel gedoe. En jij kijkt vanaf een afstand. En ik denk, door dat alle twee vanaf je eigen plek te doen in aanmoediging, dan begrijp je dat er een samen is. En ik ben wel benieuwd, luisteraars, of dat jullie na willen denken over wat is samen voor jou? Waar laden jullie samen de relatie mee op? En vertel dat ook nog eens even aan je lief vanavond. Goh, je hebt vanavond wel echt veel meer te melden namelijk. Verspreid het allemaal misschien over de week.
Over psychologie. Het is gewoon weerstand tegen de verandering. Weerstand tegen... Ja, dat het gewoon niet lekker voelt. En ja, vrouwen worden ook gewoon... Dit was off the record, hè. Want ik zit gewoon maar een beetje te prakkezeren.
Ik denk dat we in deze aflevering heel veel off the record dingen gewoon on record gaan doen. Want God. Ik vind het wel interessant waar je over begint. Je zegt, ja. Je vermoedt dat het weerstand is. En omdat je lijkt te zeggen... wij aan onze kant, als we eenmaal in die hormonen zitten, zijn ook niet de makkelijkste om mee om te gaan.
Nee, want we hebben het nu natuurlijk over opvliegers. Nou, we hebben het in een eerdere podcast al gehad over seksuele problematiek. Mm-hmm. Hè, die natuurlijk best wel immens is over het algemeen.
Mm-hmm. De moeheid.
Ja, de moeheid, het slecht slapen, libidoverlies. Mm-hmm. Natuurlijk alle fysieke kenmerken die ervoor zorgen dat het niet meer is wat het was. Als je dan ook nog eens een keer elkaar niet meer kunt vinden, dan ontstaat een verwijdering. Wat eigenlijk het allerlaatste natuurlijk is. Het allerlaatste is wat je wil, zeg ik dat goed? Het allerlaatste is wat je wil. Maar vanuit mannen naar hun vrouwen geldt natuurlijk hetzelfde. Iemand die altijd leuk was, of in ieder geval dat ooit is geweest, wordt chagrijnig, heeft een kort lontje, reageert af op jou. Seks is er dan misschien ook niet. Er zijn veranderingen gaande waar je niet bij kunt. Ik kan me voorstellen dat er verzet ontstaat van ja, zo wil ik het niet. En hier heb ik niet voor gekozen. En als je dat al niet afreageert op je partner, dan is dat wel iets, lijkt mij, wat ongelooflijk in je hoofd gaat zitten en wat daar zijn eigen leven gaat leiden.
Ja, precies. En dat ik ze dan uitnodig van, goh, ga haar aanmoedigen, terwijl ze niet de leukste versie van zichzelf is. Ja, dat is ongemakkelijk. Dat is eigenlijk wel veel gevraagd.
Ja, misschien wel. Als ik een man zou zijn, zou ik denken, nou, doe het zelf. Zoek het uit. Ja, ik ga nog wel een keertje extra sporten. Ik heb er geen zin in. Dus het is ook lastig. Vrouwen ervaren dat zelf ook zo, hè. Want dat hoor ik natuurlijk wel. Mm-hmm. En dat is ook zo. Ik weet niet of ik dat eerder wel eens genoemd heb in die drie eerdere podcasts. Maar dat is zo... opvallend hieraan, als je niet leuk bent of chagrijnig, al die dingen die we eigenlijk net genoemd hebben, hè? Mm-hmm. dan heb je dat als vrouw zelf niet zo in de gaten. Want dat hoort gewoon bij je, zo ben je. En we zijn allemaal een beetje blind voor onszelf. Hè? Mm-hmm. Ik in ieder geval wel.
Ik heb altijd hele goede redenen om gemeen te doen, vind ik zelf.
Ja, precies. Dus dat die blindheid bij iemand anders zie je het prima. Ook als je doet wat wij doen, mm-hmm. zou je denken, ja, maar jij doorziet het. Of jij bent extra oplettend. Ja, behalve als het om mij gaat.
Ja.
Ik kan koorts hebben. En de hele dag denken, oh wat heb ik toch pijnlijke rillingen. Oh wat heb ik toch pijnlijke rillingen. En dan heb ik mijn zoon van 22 nodig die zegt, nou misschien heb je wel een beetje koorts, mam. En dan denk ik, oh ja, had ik kunnen bedenken. Zo ja. blind kun je zijn ja. voor jezelf, vooral als je niet lekker voelt.
Klopt. Elke 28 dagen denk ik, oh ik ben zo somber en ik zie het leven niet zitten. En vind ik het vreselijk om te leven en ik trek het hele leven niet. En wat is het allemaal erg, erg. En dan 2 dagen later denk ik, oh ja.
Oh ja. Ja, dat is toch bizar. Nou, maar precies dit.
Ja, al 44. Dit. Nee, ja, ik ja. ben geen 44 jaar ongesteld, maar ja.
Zo voelt het wel.
Zo voelt het wel.
Ja, nou precies dit. Maar het terugkomt op wat ik wilde zeggen, hè. Dat als het hierover gaat, dat vrouwen zelf ook verdrietig zijn. En ook in de war zijn. En zeggen, joh, dit ben ik helemaal niet. Oh. Van, er overkomt mij hier iets. En ik herken dit niet. En ik ben dit niet. En ik wil dit ook niet zijn.
En het is groter dan mij.
Dat is de kracht van hormonen. Echt waar. Dat is wel de kracht van hormonen. Ja.
Ja, en dan maken we inderdaad, dat vind ik heel tof dat je dat doet. Ook het linkje naar, ja, dit is ook echt niet gemakkelijk om naast te leven. En dan over dat gladde ijs te schuifelen.
Ja. Ja, het is niet gemakkelijk, maar het is altijd nog minder erg dan er zelf middenin zitten. Dus dat maakt vrouwen denk ik ook. Nou, die hebben niet ook nog ruimte om het zielig te vinden voor hun partner. Nee, dat denk ik niet.
Ja, ja. Ja. Ja, joh, en dan denk ik inderdaad ook hè, aan de vreedheid van de natuur, zeg maar. Dat vrouwen die richting die overgang gaan over het algemeen ook... dochters hebben, die kunnen dochters hebben in de puberleeftijd. En dan is dat tegelijkertijd aan de gang. Hoe vreselijk is dat? Of inderdaad, bij een lesbisch stel, als je ongeveer dezelfde leeftijd hebt en het is tegelijkertijd aan de gang. Oh man. Maar dus eigenlijk is dit geen misverstand. Hè? Het idee van, voor mij is het ook niet makkelijk. Dat is eigenlijk gewoon waarheid. Want we hebben dat, ja... Dat beseffen we onszelf wel. Ja. Het is ook wel een tendens zit ik over na te denken. Hè? Want tegenwoordig zijn we samen zwanger. Samen chronisch ziek of herstellende van een operatie. En ik vrees dat we ook samen in de overgang zijn. Laten we dan ook samen sterk zijn. En laten we ons herinneren dat we ook al lang samen zijn. Hè? Want weer even naar de luisteraars. Hoe lang zijn jullie samen, lieve mensen? Hoeveel kerstbomen heb je al opgezet samen? Hoeveel kaarsjes blissen jullie uit? Hoeveel dagen en weekenden, vakanties en droomreizen hebben jullie al samen gemaakt? Hoe vaak vielen jullie samen in slaap naast elkaar? En hoeveel gaat er nog komen? Vergeet niet dat jullie samen uit veel meer bestaan dan die momenten dat de hormonen het lastig maken. Over lastig gesproken, laten we nog eens meer terugkijken, hè? Mijn hobby vandaag. En denk eens na over de crisissen die jullie samen overwonnen. Hoeveel mensen jullie hebben afgegeven. Hoeveel mensen jullie op de wereld hebben zien komen. Hoeveel griepjes jullie samen hebben uitgeziekt. Hoeveel verhuizingen je overleeft. En hoeveel IKEA-kastjes jullie samen in elkaar hebben gezet. Hoeveel ruzies hebben jullie beslecht. En hoeveel thema's hebben jullie overwonnen. Want jullie zijn daar ook sterk uitgekomen. Je lief is meer dan haar overgang. En jullie zijn ook meer dan de overgang.
Ja, mooi. Er zijn natuurlijk ook een heleboel dames in de overgang of de perimenopauze die... twee derde of zo, drie kwart van alle relaties is ooit een keertje geëindigd. En, dus vaak is het ook een tweede partner of een derde partner. Hè? En is dat hele verleden niet... Ik weet niet of dat het makkelijker of moeilijker maakt. Mm-hmm. Kom je dat tegen?
Ja, dat is een goeie. Ik zoom nu inderdaad in. Hè? Dus tegen wie spreek ik? Het zijn inderdaad die mensen van die hele lange relatie. Maar het is waar, ja. En ik denk dat als het een tweede of een derde partner is... dat je dus minder kaarsjes hebt uitgeblazen samen. Maar misschien heb je dan nog wel die roze bril onlangs opgehaald. Of heb je nog steeds op. Dus ik denk dat daar zeker andere voordelen uit te halen zijn. En inderdaad ook die toekomst, hè? Je hebt elkaar daar op die datingsapp niet voor niks ontmoet.
Ja, dat is er ook natuurlijk, ja. Ja, je hebt zo'n deel van je leven nog voor de boeg. En dat kan echt zonder dat je klachten hebt. Hè?
Ja.
Over psychologie.
Het is belangrijk dat hun partners, nu even voor het gemak, die mannen, niet wel gaan geloven dat zij dit zijn. Dat zij dat korte lontje zijn, of die grote waffel, of het afreageren, of het weer geen zin hebben, of zichzelf niet meer leuk vinden, te dik vinden, er niet uit vinden zien. Mm-hmm. Dat alles negatief wordt en alsmaar naar beneden in een neerwaartse spiraal lijkt te gaan en dat daar nooit meer een eind aan gaat komen, want die overgang, of die duurt 10 jaar, of hij stopt helemaal nooit. In werkelijkheid, een aantal klachten zullen wel afnemen na een periode, maar hij stopt inderdaad helemaal nooit. Ja, dat is natuurlijk geen leuk beeld voor de toekomst. En daar is het wel belangrijk dat ook mannen doorzien dat A, een vrouw zichzelf niet in de hand heeft. Hè? Dat niet zo is van nou, doe vandaag eens even normaal of doe vandaag eens even leuk. Want die hormonen zijn dus zo sterk dat dat niet gaat.
Mm-hmm.
Maar ook dat een man ziet van joh, dit zijn stofjes. Mijn partner zit daar gewoon ergens onder.
Mm.
En het is, er is iets aan te doen.
Mm-hmm.
Dit is niet een soort dramabeeld voor de toekomst.
Ja, je point nu heel goed ook naar de titel van onze podcast. Hè? Ze is helemaal niet meer wie ze was.
Ja.
En dat klopt dus ook. Dit is ze niet.
Nee,
dit
precies.
Is haar overgang of dit zijn haar klachten of dit is het kruisje wat ze op dit moment draagt. Maar dit is zij niet. Dus dat vind ik een hele mooie dat je dat benoemt. En ook dat je inderdaad zegt van, goh, uiteindelijk is er aan veel klachten wat te doen. Of we leren ermee omgaan, we leren erom lachen. Dit hoeft het niet te zijn. En ik denk dat ook met hetgeen waar we het net over hadden, zo belangrijk is. Die punt aan de horizon.
Ja, zeker. Ja, dat is belangrijk. En ja, ik ben al helemaal heel erg overtuigd van het feit dat de natuur het niet zo bedoeld heeft dat vrouwen mm-hmm. verder leven zonder hun hormonen.
Mm-hmm.
Ik hoop heel erg dat die bio-identieke hormoonaanvulling, dat heel erg de standaard wordt op hele korte termijn. En zeker voor iedereen die nu nog niet op dat punt is beland.
Mm-hmm.
Maar degenen die in de overgang zitten, en dat zijn er heel wat. En dat zijn ook waarschijnlijk degenen die luisteren. Want als je geen klachten hebt, voel je ook niet per se geroepen door die 4 podcasts die wij hebben gemaakt. Ja, daar is het nu nog wel even aan de orde. En op dit moment zal niet elke vrouw voor bio-identieke hormonen kiezen of kunnen kiezen. Dus dit is gewoon een feit. En dan is het wel heel erg belangrijk dat inderdaad een man het niet ziet als een karakterverandering en een point of no return. Waardoor mm-hmm. eigenlijk ook die relatie nog eens een keer extra onder druk komt te staan. Terwijl die juist nu zo helpend en belangrijk is.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, precies. Hè. Dus ook als er veel te doen is, dan geldt dat niet voor 100% van de mensen. Ook als er veel aan te doen is, dan heeft het soms een aanloop nodig. En ik denk net in die periode vind ik het heel mooi dat je met die mindset van de mannen uitnodigt om positief te blijven denken over een partner. Ik wil daar nog een aanvullen, eigenlijk het klassieke tot 10 tellen. Vragen wat je kunt doen, een knuffel geven, misschien later als de emotie gezakt is. Maar op die manier hou je in elk geval ook partners van jezelf in de hand. En dat is denk ik heel erg belangrijk in het patroon, in de actiereactie. Dat is dus wat je denk ik kan doen, vooral zelf je kalm te bewaren en niet mee in die paniekmodus van ah, het is allemaal heel erg en het komt nooit meer goed.
Over psychologie.
Waar we het nog niet over gehad hebben is dat we ook allebei wel horen dat mannen zich afvragen, hoe lang duurt dit nog? En kun je hier niet wat aan doen? Nou, kun je hier niet wat aan doen? Daar hebben we het uitgebreid over gehad, hè? Op verschillende vlakken en verschillende gebieden.
Mm-hmm.
En hoe lang duurt dit? Ja, dat is eigenlijk een kort antwoord. Ligt eraan wat je eraan doet natuurlijk. Stel je doet niets. Je hebt geen zin om je leefstijl aan te passen. Je wil er helemaal niet over nadenken. Je staat daar niet voor open. Je staat ook niet open voor bioidentieke hormonen. Wordt er gezegd, hè, die perimenopauze, dus de periode tot dat menopauze moment. De uitleg daarover is ook al aan de orde gekomen. We hebben een heleboel wel besproken in die drie eerdere podcasts. Die kan zo'n 7 tot 10 jaar duren en soms langer. Hè, vandaar dat 40 plus, pak een beet, dat ook altijd het startmoment is. Omdat gemiddeld het menopauze moment, het moment waarop je stopt met menstrueren en pas een jaar later weet je dat je dat moment gehad had. Dat is rond je 51ste, dus dat is 11 jaar. Zo lang duurt het. Is het daarna voorbij? Nou, sommige klachten zullen afnemen, hè? Opvliegers zullen verdwijnen en een heleboel. Hè? Dat focusverlies en dat de wisselende stemmingen enzovoort enzovoort, dat zal afnemen. Maar een heleboel dingen zullen niet vanzelf verbeteren. Helaas. Maar ik moet eerlijk zijn, hè? Het stopt nooit. De verandering die heeft plaatsgevonden in je lichaam, zonder dat er bio-identieke hormonen zijn om die tekorten aan te vullen, zodat al die taken, die honderden taken die ze hebben in een vrouwenlijf, weer plaats kunnen vinden, ja, betekent het een grotere kans op hart- en vaatziekten, op dementie, op sommige type kanker, op osteoporose. En zeker ook allerlei kleinere klachten, dus die tientallen klachten die op de lijst van de overgangsklachten staan, dat sommige daarvan zullen overblijven. Dat is niet zo'n mooi beeld, hè? Dus het is een beetje of-of, maar we zijn allemaal anders en laten we eerlijk zijn, sommige vrouwen die hebben echt pittige klachten, ook in de postmenopauze, dus na dat menopauze moment. En sommige vrouwen niet zo heel erg. Die hormonen blijven laag en dat onzichtbare stuk, dat zet zich wel voort.
Mm-hmm.
Ik kan niet zeggen dat niet zo is, want dat is gewoon zo. Maar goed, het is natuurlijk een keuze. En preventieve gezondheid is niet iets waar iedereen zich mee bezig wil houden of waar iedereen voor open staat.
Mm-hmm.
Dus hoe lang duurt het? Echt de overgang aan zich. De periode die ik net noemde, maar de gevolgen daarvan, ja, die gaan wel degelijk gewoon levenslang door.
En het goede nieuws wat ik daarbij hoor is dat het wellicht afgezwakt kan worden.
Ja, de klachten. Die klachten kunnen midden in de overgang absoluut.
Mm-hmm.
Door hè, met name oestradiol, 17-beta oestradiol en progesteron bio-identiek aan te vullen. En dat zo lang mogelijk te doen. Er is nu een huisartsenrichtlijn die zegt dat je daar op een bepaald moment ook weer mee moet stoppen. Ja, ik hoop dat die huisartsenrichtlijn heel snel wordt aangescherpt en aangepast. Want het zou toch wel triest zijn als je dan op je 60ste moet stoppen. En dan jezelf alsnog van die rots afstort. Mm-hmm. Waarbij je hormonen in no time van 90 naar 0 gaan. Gaat natuurlijk helemaal nergens over. Je hebt die hormonen gewoon nodig in je lijf.
Mm-hmm.
Om gezond te blijven en leuk te kunnen blijven leven.
Over psychologie.
Ik herinner me dat eerder in de podcast, hè, stond ik op zo'n tweesprong. Want ik had twee belangrijke vragen. En toen ben ik rechtsaf gegaan. Omdat we toen links hebben geparkeerd. Wat zijn de klachten van de mannen? Als zij in transitie raken, naar overgang gaan, naar de penopauze. Ik wil graag die auto oppikken.
Ja. Vertel. Ja, nou, zoals ik zei, mannen rollen eerder langzaam van een heuveltje. Ook bij mannen begint eigenlijk vanaf vrij jonge leeftijd testosteron te dalen. Bij vrouwen is oestradiol misschien, ja, wat is nou een belangrijkste hormoon? Hè? Maar 17-beta-oestradiol samen met progesteron is bij een vrouw extreem belangrijk. Mm-hmm. Vergeet niet dat ook daar testosteron een belangrijke rol speelt.
Mm-hmm.
En dat die ook zorgt voor een aantal mogelijkheden en positieve eigenschappen die je eigenlijk ook niet wil missen. En die ook halveert, minimaal. Mm-mm. Bij mannen is het met name testosteron. Mm-mm. En daar spelen ook progesteron en oestradiol een rol. Wel degelijk. Maar met name testosteron is dat opbouwende hormoon bij mannen. He, daarom zijn mannen mannen en vrouwen vrouwen. Ook bij mannen begint testosteron te dalen al vanaf hun 30ste ongeveer. Maar dat gaat dan met 1-2% per jaar. Daar merk je eigenlijk helemaal niks van. Pas als mannen zo'n beetje 45 zijn, 45, 50, dan kun je er van spreken dat testosteron toch ook al wel redelijk aan het dalen is. En zo tegen de 60 hebben ze 40-50% minder testosteron dan toen ze zeg maar 25-30 waren. Hè? En een soort de piek van hun leven. En dat blijft verder afnemen tot ze op 60-80% testosteronverlies zitten, zo rond de 70-80. Dus wel degelijk heeft dat effect. Het gaat gewoon alleen heel langzaam.
En wat voor effecten hebben we het dan over?
Ja, ook bij een man heb je het dan over een verminderd libido. Mm-hmm. Misschien moeilijk voor te stellen als je 40 bent, maar wel degelijk gaat dat. Of het libido is er wel, hè, de gedachten wel, maar er ontstaan erectieproblemen of seksuele klachten. Zeker verminderde spiermassa, verminderde kracht. Vaak een toename van buikvet. Ook zonder dat ze daar echt iets aan kunnen doen of zonder dat een eetpatroon veranderd is. Meer vermoeidheid, minder energie. Ook stemmingswisselingen, prikkelbaarheid. Een toegenomen gevoeligheid voor depressie en somberheid. Ook een verminderde botdichtheid, dus die osteoporose, die botontkalking, is ook bij mannen aan de hand. Mm-hmm. Veel minder dan bij vrouwen, langzamer dan bij vrouwen. En dat zie je ook wel in de cijfers van bijvoorbeeld gebroken heupen en overlijden na een val. Die cijfers liggen bij vrouwen altijd hoger als daar onderzoek naar wordt gedaan. Dus het gaat trager, maar het is er wel. Problemen met geheugen en concentratie. Mm-hmm. Heel vaak worden deze klachten aan ouderdomsklachten worden ze ouderdomsklachten genoemd. Zo van ja, hoort bij de leeftijd. Maar het is ook de afname van hormonen die hier de oorzaak van is.
En eigenlijk hoor ik op die lijst geen enkele klacht die niet ook bij vrouwen klachten
ja,
staan.
Ja, klopt. Jo. Ja, zeker. Over psychologie. En dit zijn dan de klachten die heel erg met testosteron samenhangen. Maar het is ingewikkelder dan dat. Want oestradiol in een man, ja, daar wil je liever als man niet te veel van hebben. Hè? Want het is een vrouwelijk hormoon, dus dat werkt testosteron tegen. Kort uit de bocht, is niet helemaal waar. Maar oestradiol in een mannenbrein is hard nodig en zorgt daarvoor focus en snel kunnen denken. Mm-hmm. En dat brein wordt soepel gehouden en gezond door juist oestradiol. Dus als we het hebben over Alzheimer en dementie, dan is er juist oestradiol nodig. Het is niet alleen testosteron, ook in een mannenlichaam. Het is ook DHEA, wat een prohormoon is, wat afneemt en wat ontzettend belangrijk is. En ook progesteron, wat in een vrouwenlichaam zo belangrijk is om aan te vullen, dat heeft ook in een mannenlichaam een belangrijke rol. Ook dat is een voorloperhormoon. Wat nodig is voor de productie van testosteron en andere steroïde hormonen zoals cortisol. En cortisol is natuurlijk je antistresshormoon. Mm-hmm. Dus ook mannen worden stressgevoeliger naarmate ze ouder worden. Dus ja, wat ik zei, hè, zij is aan de beurt, maar hij komt ook nog aan de beurt. Mm-hmm. Ja, dat is wel zo. Mm-hmm. Zeker die progesteron, daar wil ik wel wat meer over zeggen. Want ik merk wel dat naarmate mannen wat ouder worden, ze altijd zich meer bezighouden met prostaatklachten. Ze merken vaak dat ze vaker naar het toilet moeten. Vaak 's nachts ook wakker worden daardoor. Er wordt met een beetje geluk ook getest, hè, op die prostaatgezondheid. En testosteron en DHT. DHT, dat is eigenlijk een krachtiger androgeen dan testosteron, wat een belangrijke rol speelt bij die groei van die prostaat. En wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat verlaagde progesteronspiegels ervoor kunnen zorgen dat die testosteron wat meer wordt omgezet in DHT. Wat dus als directe effect kan hebben dat die prostaat gaat groeien en dat kan tot ernstigere problemen leiden in de toekomst.
Mm-hmm.
Dus testosteron op peil houden en progesteron op peil houden voorkomt eigenlijk die omzetting naar DHT. Dat is een bepaald enzym wat daarvoor verantwoordelijk is. En dat houdt die prostaat gezonder. Dat is toch een van de belangrijkere klachten waar je als ouder wordende man mee te maken hebt. Het tweede positieve effect van progesteron is dat het helpt om oestrogenen in een mannenlichaam. Hè, ik zei net, het is heel belangrijk in een mannenbrein. Maar in je lichaam wil je het juist laag houden als man.
Mm-hmm.
Is het belangrijk om die testosteron wat hoger te houden. En daar helpt progesteron bij. En het derde is dat progesteron, die heeft net als testosteron overigens, ontstekingsremmende eigenschappen. Dus direct en indirect kan het bijdragen om ontstekingen tegen te gaan. En dat helpt ook weer om prostaatklachten te helpen voorkomen. Dus ook bij mannen speelt verlies van hormonen een belangrijke rol als ze ouder worden.
Mm-hmm.
Ik ben hartstikke gelukkig dat er in ieder geval een huisartsprotocol is nu voor vrouwen.
Mm-hmm.
Dus dat er in ieder geval bioidentieke hormonen kunnen worden voorgeschreven voor vrouwen. Ook al heb ik al eerder gezegd dat ik niet helemaal gelukkig ben met hoe dat protocol eruit ziet. Mm-hmm. Nog niet, maar ik hoop dat daar verbetering in komt. Ja. En daarna, in de toekomst, mag ik hopen dat zo'nzelfde protocol er komt voor mannen. Omdat natuurlijk ook voor hen geldt dat je graag die prostaat gezond wil houden. Hè? Want prostaatkanker is echt een schrikbeeld voor veel mannen natuurlijk. Maar ook de klachten die ik net noemde, die met verlaagd testosteron te maken hebben.
Mm-hmm. En als ik het goed beluister, zeg je de ouderdomsklachten die er zijn, die worden soms ondersteund of tegengewerkt door de hormonen.
Ondersteund dan, want ouderdomsklachten zijn er natuurlijk. We worden ouder en we gaan een keer overlijden. Dat kunnen we niet tegengaan. Maar weet je, als je schildklierhormoon tekort komt, want daar wordt dan nog wel een beetje regelmatig op geprikt, of je komt insuline tekort, dan vullen we dat aan. Hè? En dat geldt niet hiervoor. Terwijl de klachten die het gevolg zijn van dalende vrouwelijke en waar we het nu over hebben mannelijke hormonen, ja, die zijn immens. En die zouden in mijn beleving ook aangevuld moeten worden. Alleen niet met medicatie, wel met het bio-identiek hormoon. Want er is echt een groot verschil. Want ik heb het heel vaak over omzettingen en het wordt gebruikt als, of het is een voorloper van. En als je dat systeem in stand wil houden, je wil het lichaam niet een kant op dwingen, maar je wil het lichaam ondersteunen om te kunnen blijven doen waar het goed in is, ja, dan kan dat wel alleen met een bio-identiek middel.
Over psychologie.
Mooi. Ik ben blij dat we hier ruimte voor maken. Ja, ik denk dat dat belangrijk is.
Goed zo.
Vooral met de doelgroep waar deze podcast voor is.
Nou, is het maar dat, ook al is dit kort en een beetje kort door de bocht en misschien een beetje ongenuanceerd en ook zeker niet volledig. Maar ja, ik mag hopen dat het aanzet tot zelf op zoek gaan naar meer informatie. En denken van, oh jee, dit wist ik niet. Want ik denk soms dat iedereen compleet ingelezen is. Maar dat is niet zo.
Nee, ik weet hier niks over behalve wat ik jou hoor vertellen.
Daarom. Ja, daarom. Dus ga nog een keer die boeken van ons promoten straks.
Ja, precies.
Als het gaat om testosteron en DHEA en progesteron staat daar hartstikke veel in mijn boek natuurlijk.
Ja.
En als het gaat over de interactie tussen partners waar mijn mond soms zo mooi van openvalt en dat jij mij met grote ogen naar je ziet kijken, daar pelt jouw boek van uit.
In de eerdere podcasts over omdat het allemaal wat stroever gaat, omdat we elkaar lastig begrijpen en omdat we amper nog iets leuks doen. In deze podcast, omdat ze zichzelf niet meer is, hebben we het gehad over wat je wel of niet mag zeggen of mag doen. dat het voor partners ook niet gemakkelijk is. Dat het kruisje voor vrouwen en mannen en alle mensen lastig te dragen is. Dat de overgang niet iets is voor mensen die oud zijn. Dat het meer is dan een beetje warm hebben. Dat je het niet zomaar in de hand kan houden. Dat als je je afvraagt, wil ik wel zo verder, wat je dan kan doen. Hoe lang het nog duurt. Hoe het voorkomen kan worden. Maar ook dat we er met elkaar in zitten. Alle mensen, ongeacht het geslacht waarmee je identificeert of wat je voelt. We krijgen hiermee te maken. Onze lijven verliezen hormonen. En we donderen van heuvels en afgronden. En dan proberen we dan nog een beetje allemaal leuk mee om te gaan. Ja, gelukkig hebben wij ook echt naast al die klachten meerdere oplossingen gegeven. Al deze informatie beluister je vanaf januari 2025 via de website van oogpsychologie.nl, het Podimo-kanaal van oogpsychologie.nl en op YouTube op het kanaal Eerste Hulp bij Overgangsklachten. En daarmee zijn we rond, deze fantastische serie. Dankjewel, Regine.
Dankjewel, Mirella.